Goedemorgen, hartelijk welkom bij de kerktelefoon vanuit de Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Onze voorganger vanmorgen is dominee Martin de Jong. Deze morgen hebben we onze startzondag, start van het nieuwe seizoen. En we hebben het thema de reis van je leven, dichter bij God. Dit thema gaat een aantal weken duren en vandaag behandelen we wat drijft je in je leven. We beginnen de dienst met welkom en mededelingen. Daarna zingen we Psalm 65, vers 1. Psalm 65, vers 1. En dan is er stilte, foto mijn groet. En aansluitend zingen we E85. E85. En E159. E159. Leefregels. Zingen. Gezang 483. Gezang 483. Daarna is het gebed en het kinderverhaal door Anja Dijkstra. En aansluitend zingen we het kinderlied E145. E145. Hierna gaan de kinderen naar de Bijbelgroepen. Er is een introductie door Guus Stewe. We lezen uit de Bijbel Filippenzen 1, vers 12 tot 26. Filippenzen 1, vers 12 tot 26. Dan is er de verkondiging. En na de verkondiging zingen we E105. E105. Kinderen komen terug. Collecte. Het koor zingt Meine Zeit. Dat is E134. E134. Er is voorbeden. We zingen E71. E71. We ontvangen de zegen en zingen als slot drie keer het Amen. Ik lees u het nog één keer voor. Het thema van vandaag is, wat drijft je leven? Welkom in mededelingen, Psalm 65 vers 1, stilte, foto mijn groet, E85, E159, de leefregels, gezang 483, gebed, in de verhaal, E145, introductie, schriftlezing, Filippenzen 1, vers 12 tot 20. Verkondiging. E105. Collecte. Meine Zeit. 134 door de koren. Oorbeden. E71. De zegen. En ik keer het Amen. Ik wens u een fijne dienst. Goedemorgen gemeente. Zusters, broeders, jongelui, wil u van harte welkom heten op deze startzondag in onze gemeente, waarin onze eigen predikant, dominee Martin de Jong, voor zal gaan. Ook de gasten heten we van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede dienst met ons zult hebben. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en daar bent u van harte welkom. Ook is er na de dienst de gelegenheid voor persoonlijke voorbeden. Dat gebeurt in de buurt van de piano en als u daaraan mee wilt doen, kunt u zich daar melden bij de mensen die deze voorbeden doen. We begroeten ook iedereen die nu of later met ons meeluisteren. De organist van vanmorgen is Jaap Mulder. In ieder geval pianist. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. En de collecte is voor de steunbehoevende studenten. Het is vanmorgen startzondag. Met als thema de reis van je leven. En deze startzondag zullen we na de dienst verder vieren op het terrein van Rust Roest. En ook de gasten zijn daarvoor van harte welkom. Die kunnen daaraan meedoen. En ik denk dat er na de dienst nog uitgelegd zal worden hoe de rest van het thema zal zijn en hoe dat gaat. Vanmiddag om 5:00 is er dan ook geen dienst. Vanavond om 6:00 worden de jeugdactiviteiten weer gestart.
met een gezamenlijke maaltijd. En deze bijeenkomst vindt plaats op de verdieping. De maaltijd wordt verzorgd en de rest van de avond staat in het kader van je reis in van je leven. En dit geldt voor de jeugd van 12 jaar en ouder. Rock Solid, Solid Friends en de Captain's Club. Dus alle jongeren zijn van harte welkom vanavond om 6:00 bij de verdieping. We zullen nu zingen Psalm 65 vers 1. En na de foto en groet zingen we uit de eigen bundel E85 en E159. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende startzondag.
Zelfs de stilte zingt God toe. Laten wij samen stil zijn. In de gemeente van Jezus Christus zijn wij niet te groot om te zeggen dat wij het alleen als mens in deze wereld niet redden, maar dat wij in alle dingen van ons leven de hulp van God nodig hebben. Dat zeggen wij ook aan het begin van elke week opnieuw. Dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons aan het begin van de nieuwe week tegemoet met deze woorden. Genade is er voor jou. Vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag bij allebei de liederen blijven staan, maar als u bij het tweede lied vindt dat het nou al tijd wordt om te gaan zitten, moet u dat vooral doen.
Het eerste lied wat we gaan zingen is 85, Hosanna in de Hoge. En er staan hier en daar symbooltjes, het gaat over het klappen. Hosanna, klap, klap, Hosanna, klap, klap, Hosanna in de Hoge. Klap, 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 klap. Een heleboel mensen kennen dat en ik wil u graag uitnodigen om dat ook gewoon te doen. Verder staat er in het lied, in kleine lettertjes boven, mannen, vrouwen. Dus in het lied zit ook een wisselzang. Zou daar ook op willen letten, zodat we het zo zingen? We zingen het hele lied 1 keer, want er zitten al een aantal herhalingen in. En daarna zingen we 159, die spelen wij 1 keer voor. Dat is U die mij geschapen hebt. En die zingen we wel 2 keer.
We hebben vanmorgen startzondag, dat wil zeggen wij willen samen het seizoen starten. Dat als gemeente samen doen, maar vooral ook samen doen met God. En wat gaan we dan het komende seizoen doen? Nou, u kunt van alles bedenken. En er zullen ongetwijfeld ook al allerlei plannen gemaakt zijn. Als we bij alles wat we doen, het hart van gemeente zijn, maar niet vergeten. En daar wil ik vanmorgen bij stilstaan. Aan de hand van een paar woorden die Paulus schrijft aan de gemeente van Rome. Paulus heeft een intens verlangen om contact te hebben met die gemeente. En dat is maar steeds niet gelukt. En hij geeft ook aan waarom hij zo graag met die gemeente contact wil hebben. Waarom hij zo graag deel wil uitmaken van die gemeente. Daar schrijft hij het volgende over. Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen, omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt. Nou, als dat in Eindhoven het geval zou zijn, zijn wij denk ik al heel blij dat er in heel Eindhoven over ons geloof gesproken wordt. Maar de gemeente van Rome had blijkbaar zo'n geloof dat het wereldwijd bekend was. En dan vervolgt Paulus, God die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn zoon vol overgave dien, is mijn getuige. Dat ik u onophoudelijk in mijn gebeden noem. Wat zou het mooi zijn als wij in de gemeente de afspraak zouden maken dat we allemaal een huishouden kiezen waar wij het komende jaar voor gaan bidden. En het zou helemaal mooi zijn als we dat misschien ook nog zo zouden doen, dat wij die anderen vragen om voor ons te bidden. En dat er zo in de gemeente een soort gebedskoppels ontstaan. Van het ene gezin bidt het hele jaar voor het andere gezin en omgekeerd. En op die manier dan ook met elkaar meeleven door de dingen die in het gezinsleven spelen in de gebeden bij God te brengen. Het is maar een idee. Maar misschien is het goed als we dat zouden doen. In ieder geval, Paulus die doet het. En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven eindelijk naar u toe te komen. Want ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave om u te sterken. Of liever, om door elkaar bemoedigd te worden, ik door uw geloof en u door het mijne. Nou, laat dat nou eens de kern van dit seizoen zijn. Dat wij bemoedigd worden door elkaars geloof. Door elkaar te laten delen in datgene wat wij van God ontvangen. U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen. Om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd. Ik sta ten dienste van alle volken, van beschaafde en niet beschaafde, geletterde en ongeletterde. En daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Nou, laten wij daarvan maken dat het onze wens is het evangelie aan elkaar voor te houden, maar ook in Eindhoven te verkondigen. Laten we zo samen de toon zetten voor het nieuwe seizoen. En laten we zo iets van Gods sterren zichtbaar maken in deze wereld. Niet het kunstlicht, maar het licht dat God geeft. Laten wij zo als levende sterren in deze stad aanwezig zijn. Gezang 483 zingt daarvan. Laten we dat gezang als antwoord zingen. Laten wij samen bidden. Ja, God, wat wij gezongen hebben, dat is ook ons gebed. Blijf niet ver. Al is het maar één ster in de nacht. Al is het maar één klein lichtpuntje in ons leven, dat ons vertelt van u. Heer, we zijn ermee ingenomen. Laat deze samenkomst, deze dienst, zo'n lichtpuntje mogen zijn. Dat we in deze dienst u ervaren als nabij. Dat er in onze dienst iets oplicht van wie u bent en wat u geeft. En dat we hier vandaan mogen gaan vanmorgen in de wetenschap. Dat we iets van die ene ster, die ene vaste ster, Christus, gezien hebben. Heer, wie we ook zijn, hoe ons leven ook in elkaar steekt op dit moment, met welke vragen we ook leven, wat we moeilijk vinden of juist geweldig gemakkelijk, of we geloven zien zitten, of juist helemaal niet. Laat het zo mogen zijn dat we ieder op onze eigen plek een glimp van u mogen opvangen. Aangesproken mogen worden door dat ene woord, die ene zin, die u vandaag voor ons hebt weggelegd. Kom ons zo met uw woord tegemoet. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De kinderen zijn aan de beurt. We mogen naar voren komen en Anja doet mee.
Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat jullie met zoveel naar voren zijn gekomen. En ik heb gelijk een vraagje aan jullie. Stel je eens voor dat je 1 week, 2 weken of misschien wel 3 weken binnen moet blijven. Je bent niet ziek en toch moet je binnen blijven. Hoe zou je je dan voelen? Kunnen jullie wat voorbeelden geven?
Zou ik wel eens een keer naar buiten willen, want buiten is ook wel gezond en binnen is zo muf.
Ja, en jij?
Dan verveel je misschien wel eens.
Ja, je verveelt je misschien wel eens. Wie wil nog iets zeggen? Paula?
Je vindt het niet leuk.
Je vindt het niet zo leuk, nee. Nou, daar gaat het verhaal ook over. Vorige week ging het over Kaïn en Abel. En toen ging het over boos zijn. Weet jullie nog? Die twee broers. Kaïn was boos op Abel. En God, die dacht op een gegeven moment, nou, ik vind het niet meer leuk. De mensen maken ruzie. Er is oorlog. Moet je nou eens kijken wat ze met mijn wereld doen, die ik geschapen heb. En God, die was erg teleurgesteld. Hij was verdrietig. Wat moet er nou van deze wereld terechtkomen? Nou, hij vond het niet leuk. Hij was een beetje bedroefd. Erg teleurgesteld in de mensen. Hij dacht, niemand denkt meer aan mij. De mensen denken allemaal, we kunnen het zelf wel. We hebben God niet nodig. Maar, dacht God, denkt er dan niemand meer aan mij? Ah, gelukkig. Er was nog één man en die dacht aan God. Kijk eens, hier is hij. Dat is Noach. Noach, die dacht nog aan God. Noach, zegt God, ik wil met jou opnieuw beginnen. Ik wil met jou een nieuwe start maken. Oh, dacht Noach, wat zal God bedoelen? Ik wil met jou helemaal opnieuw beginnen. En weet je wat ik ga doen, zegt God? Ik ga de hele wereld onder water laten lopen. Oh, echt waar? Maar jij wordt gered, zegt God. Noach, maar ik heb een vraag. Wil jij voor mij een hele grote boot gaan bouwen? Zo'n grote ark, weten jullie wel? Hele grote. En Noach zei, nou God, dat ga ik doen. Ik beloof het. Maar ik ga nog wel even kijken hoe ik dat moet doen hoor. Hoe groot moet die ongeveer zijn? Meters lang. Er moeten ook dieren mee. Dus er moeten dierenhokken komen. En daar ging Noach met zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafet, gingen ze een ark bouwen. En daar hebben ze heel lang over gedaan. Want hij was zo groot. Maar na een aantal jaren, ja hoor, daar was de ark klaar. Een prachtig mooie boot. Wauw. Nou, dacht Noach. En nu God, de ark is klaar. Nou, zegt God, Noach, dat heb jij heel mooi gedaan. Hij ziet er sterk uit. Ik stuur een aantal dieren naar de ark. En de dieren die komen keurig twee aan twee. Twee olifanten, twee giraffen, een mannetje en een vrouwtje. Nou, kijken jullie maar eens mee. Welke dieren er allemaal meegaan? Twee giraffen. Daar moet wel een heel hoog hok voor komen, hè? Die giraffen met hun lange nek. Nou, zelfs twee leeuwen gaan naar binnen. En twee tijgers. Twee olifanten. En zelfs twee konijntjes. En twee apen. Dankjewel. Kijk eens. Twee poezen. Overal twee aan twee. Twee kikkers. En er gaan ook vogels mee naar binnen in de ark. Twee raven. En twee duiven. Nou, dacht Noach. Alle dieren zijn naar binnen. En God deed de deur dicht. En toen gebeurde het. Oh nee, hè. Drup. Oh, het komt met bakken uit de hemel. Het stopte niet. Het regende heel erg hard. Oh, en nog meer. Maar Noach en zijn vrouw en zijn drie zonen en alle dieren zaten veilig in de ark. Zij werden niet nat. Maar het bleef maar regenen. Weet je hoe lang het geregend heeft? Weet iemand dat? Bijna goed.
40 nachten.
Ja, prima. 40 dagen en 40 nachten bleef het maar regenen. De rivieren stroomden over. Het water kwam de huizen binnen. En Noach zat veilig in de ark. Met zijn familie en met alle dieren. En opeens, ze waren aan het. Ze dreven op de zee. Want alles was één grote zee geworden. En ineens, boem. Oh-oh. Ze bleven vastlopen. Hé, de ark was vastgelopen op een topje van de berg. Hé, dacht Noach. Zullen wij straks misschien uit de ark mogen? Hoe ga ik dat doen? Ja, hij kijkt al een beetje door het raampje. Nou, nog wel veel water. Hé, ik ga een raaf sturen, dacht Noach. Als ik nou een raaf stuur en hij komt niet meer terug, dan weet ik, dan heeft hij land gevonden. Heeft hij misschien een blaadje gevonden van de boom? Nou, daar ging het hoor. Noach, die stuurde de raaf weg. Die vloog weg. Maar ach, hij kwam wel weer terug. Helemaal uitgehongerd. Hij had niks gevonden. Nee, er was nog geen land. Nou, dacht Noach, weet je wat doen na een week? Ik stuur nu een duif weg. Die duif. Weg. Hé, dacht Noach. Nou ben ik benieuwd of de duif terugkomt. Net als die raaf. En nou, maar even kijken hoor. Maar ja, die duif die bleef nog even weg. En opeens, hé, daar komt hij. De duif. Maar wat heeft hij in zijn snavel? Zien jullie dat? Wat heeft hij in zijn snavel? Wil ik ja? Een takje heeft hij meegenomen. Oh, dat belooft wat goed zeg. Hij heeft een takje meegenomen van een olijfboom. Hé, hij heeft land. Er is land. Hij heeft land gezien. Er is een boom, een olijfboom. En de duif heeft een takje meegenomen. Nou, dacht Noach. Dat ziet er goed uit, hè? En later ging de duif weer weg. En toen bleef hij weg. Ah, dacht Noach. Nou, dan heeft hij echt genoeg voedsel gevonden. En Noach wist, wij mogen weer uit de ark, want het is droog geworden. En de dieren gingen weer keurig 2 aan 2 uit de ark. Ze mochten weer naar buiten. En Noach was zo blij. Hij knielde neer en hij ging bidden. Hij zei, God, dank u wel dat u mij en mijn familie en alle dieren hebt gered. Ik ben zo blij. En God zei, ik zal nooit meer zoveel water laten vallen. Ik wil geen overstroming meer. Ik zal het nooit meer doen. En als teken zul je aan de hemel een mooie regenboog zien. En de regenboog is eigenlijk een soort brug tussen hemel en aarde. En als je de regenboog, wie weet wanneer je de regenboog ziet? Eline? Met regen en met zon. Dus na een regenbui komt, dan zie je de zon en alle mooie kleuren van de regenboog. Dat betekent dat God heeft beloofd, ik zal nooit meer een overstroming laten maken. Nooit meer. Oké, dan gaan wij erover zingen. Lied 145, het water steeg wel hoog. Kennen jullie die?
Wij zouden nu een beeldende inleiding krijgen op het thema. Maar helaas, de beeldend kunstenaar ligt waarschijnlijk nog op één oor. Dus wij doen het met de lezing en een preek. En de lezing zal verzorgd worden door Magien de Jong. We lezen Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26.
U moet weten, broeders en zusters, dat wat mij is overkomen er juist toe bijdraagt dat het evangelie wordt verspreid. Het is iedereen in het Romeins hoofdkwartier en alle anderen duidelijk geworden dat ik gevangen zit omwille van Christus. Bovendien durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen. Zij doen het uit liefde in het besef dat ik de taak heb het evangelie te verdedigen. Maar de eerste verkondigen Christus uit geldingsdrang met onzuivere bedoelingen om mijn gevangenschap te verzwaren. Maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt verheugt me. En mijn vreugde is blijvend. Omdat ik weet dat dit alles door uw gebed en de hulp van de geest van Jezus Christus tot mijn redding leidt. Het is mijn stellige hoop en verwachting dat ik mij nergens voor zou hoeven te schamen. Maar dat Christus bij alles wat mij overkomt in alle openheid geëerd zal worden. Of ik nu in leven blijf of moet sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Als ik blijf leven, kan ik vruchtbaar werk doen. Maar toch weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken. Enerzijds verlang ik erna te sterven en bij Christus te zijn. Want dat is het allerbeste. Anderzijds is het omwille van u beter dat ik blijf leven. Omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.
Vanmorgen beginnen we aan een serie van 6 kerkdiensten, 6 weken, rond het thema de reis van je leven. Wat doet er in je leven nou werkelijk toe en wat misschien wel wat minder? Waar gaat het om in je leven? Vanmorgen stellen we daarbij de eerste vraag, wat drijft je in je leven? Waardoor word je gemotiveerd? Wat is ten diepste wat jou, wat u beweegt in alle dingen van leven en geloof. Ik moest daarbij denken aan een klein zinnetje uit een reclame. Volgens mij wordt die op het ogenblik niet meer vertoond, maar het kan ook zijn dat ik een tijd lang geen televisie meer gezien heb. Maar het zinnetje is, your potential, our passion. Wat jij in huis hebt, dat motiveert ons. Daar gaan wij voor. En zo laat de firma Microsoft ons geloven dat ze ons wil helpen uit ons leven te halen wat erin zit. Daar wil Microsoft dienstbaar aan zijn. En ze durven daarbij als bedrijf nogal wat te zeggen. Your potential, our passion. Je proeft de bezieling, de passie, het vuur. Een bedrijf dat voor mensen gaat. Nou, wie kan daar wat tegen hebben? Vuur, passie, verwoorden ze daar. En daar gaat het volgens mij ook om als je praat over de vraag wat je nou drijft, wat je nou motiveert in je leven. We vragen vanmorgen dan ook niet zozeer aandacht voor de beweegredenen achter allerlei dingen die wij doen. Want dan ben je met je hoofd bezig. Ik kan een aantal dingen op een rijtje zetten die voor mij belangrijk zijn in het leven. En die mijn leven ook sturen en richting geven. Daar gaat het nou vanmorgen niet speciaal om. Niet om onze beweegredenen, maar om onze passie. Het vuur dat in ons brandt. Waar loop jij, waar loopt u nou eigenlijk warm voor? Waar ligt jouw hartstocht? Dat is de vraag die wij onszelf vanmorgen stellen. Wat is mijn hartstocht? Wat drijft mij in mijn leven? Nou, van een topsporter is dat niet zo moeilijk. Die heeft maar één doel. Zijn leven is gebrand op winnen. Hij wil beter zijn dan de rest. Ja, hij wil de beste zijn. En daarvoor gaat een heleboel opzij. Als het echt je passie is om te winnen, dan heb je geen tijd voor je vrienden. Want je moet trainen. Je hebt geen kans om uit te gaan, want dat is slecht voor je conditie. En zo laat een topsporter allerlei dingen staan, omdat hij maar één passie heeft en dat is winnen. En sommige sporters gaan daarin heel fel. Heel ver. Zij gebruiken zelfs middelen die hun prestatie bevorderen. Zelfs ongeoorloofde middelen om dat te doen. Doping. Want ik wil winnen. Daar heb ik alles voor over. Nu zitten hier, geloof ik, weinig topsporters in de kerk. Wij hebben misschien andere dingen. Waarom gaat bijvoorbeeld één paardrijden? Wat heeft iemand nou met paarden? Terwijl een ander daar juist helemaal niets mee heeft. Waarom zijn er mensen die naar Santiago de Compostela op de fiets stappen? Wat zit daarachter? Wat beweegt mensen om dat te gaan doen? Waarom bent u eigenlijk vanmorgen naar de kerk gekomen? Om medegelovigen te ontmoeten? Om God te laten merken dat u blij met hem bent? Of misschien wel om een beetje gezeur thuis te voorkomen, je ouders een plezier te doen? Goed, genoeg voorbeelden. Duidelijk is dat geen mens zomaar iets doet. We worden bij alles wat we doen, en ook echt bij alles wat we doen, door iets gedreven. En vanmorgen vragen we ons dus af, wat drijft ons dan? Wat is dat vuur wat in ons brandt? Wat is onze passie? Wat bepaalt nou de inrichting en invulling van ons leven? Wat bezielt je als gelovig mens? En Paulus kan ons daarbij, denk ik, op weg helpen en doet dat in Filippenzen 1. Paulus noemt daar al een aantal motieven. Vers 15. Daar geeft Paulus ons een kijkje in het zielenleven van een paar gemeenteleden uit Filippi. Hij vertelt wat hen bezielt. Afgunst. Rivaliteit. Geldingsdrang. Let wel, we praten over de christelijke gemeente. En Filippi was een gemeente die Paulus heel dierbaar was. En waar Paulus een hele bijzondere band mee had. En in die gemeente komt hij dus mensen tegen met motieven van rivaliteit, afgunst en geldingsdrang. Ik zeg er even bewust bij dat het hier gaat om gelovige mensen. Het zijn dus blijkbaar motieven die een rol kunnen spelen in het leven van gelovigen ook. Afgunst. een ander iets niet gunnen. Wat je voor jezelf wel zo graag zou willen hebben. Rivaliteit. De ander naar de loef steken. De ander proberen te passeren. Meer aandacht te krijgen. Jezelf laten zien. Geldingsdrang. Ik ben geen ouderling. Omdat ik wil dienstbaar zijn aan de Heer. Nee, ten diepste motiveert mij het idee dat ik gezien word. Dat ik me kan laten gelden. Al dat soort motieven zijn ons niet vreemd. Ik kan zelfs verklappen dat jarenlang ook bij mij een stuk jaloezie een geweldige motivatie is geweest om te preken. Ik had een voorbeeld. Ik denk van, als ik kan preken zoals hij, nou dan is de hele gemeente muisstil. En ik was echt jaloers op die voorganger die dat voor elkaar kreeg. En ik wilde het ook zo. Je groeit daar gelukkig na verloop van tijd wat overheen. Maar toch. Jaloers zijn op een collega. En proberen dat op de een of andere manier na te doen. Misschien zelfs hem daarin wel voorbij te streven. Een motief om iets te doen. Om ergens mee door te gaan. Kennelijk kunnen wij dat soort motieven hebben. Maar het meest diepliggende motief wat heel veel mensen in hun leven hebben, is eigenbelang. Puur eigenbelang. Ik doe iets voor een ander, zodat de mensen van mij zullen zeggen, zo, die is liefdevol. Die heeft tenminste tijd voor mensen. Die zet zich tenminste in. Aan zo iemand heb je wat. Ik doe iets voor een ander om er uiteindelijk zelf beter van te worden. En er zijn onderzoeken geweest naar allerlei mensen die in liefdewerk bezig waren. Zelfs tot moeder Teresa toe. Waarbij achteraf bleek dat er heel veel motivatie gehaald werd uit het feit dat mensen vooral zelf gewaardeerd werden om de zorg die ze aan anderen gaven. Het ligt blijkbaar dichtbij. Om vanuit dat soort motivatie, vanuit die drive, bezig te zijn in je leven. Je wilt aardig gevonden worden. Je wilt dat mensen je dankbaar zijn. En ten diepste is dat eigenbelang. Je wilt er zelf beter van worden. Die motieven kwam Paulus dus gewoon tegen. Daar in die gemeente van Filippi. Het is goed dat wij op dat punt inderdaad ook onszelf kritisch bekijken. Wat ligt er nou ten diepste bij ons allemaal onder? Het is niet het enige wat Paulus zegt. We komen hier in het begin van de brief aan de gemeente van Filippi ook iets tegen over Paulus zelf en zijn motivatie. En zijn drijfveren. En de diepste drijfveer, datgene waar Paulus voor leeft, of beter gezegd nog, voor wie hij leeft, dat is bij Paulus Christus. En eigenlijk mag je denk ik zeggen, er zijn maar twee echte drijfveren in een mensenleven. Je gaat voor jezelf, welke naam je er ook verder aan geeft, of je gaat voor God. Je zoekt uiteindelijk de eer van jezelf, of je zoekt de eer van Christus. Er kunnen allerlei andere motieven bijkomen. Er kunnen allerlei andere motieven doorheen spelen. Maar dit zijn de twee basismotieven in het leven van een mens. En Paulus weet ook wel van andere motieven. Hij zegt op een bepaald moment in een brief aan de gemeente van Korinthe dat de liefde van Christus hem bij alles dringt en aanstuurt en aanvuurt. Op een andere plaats in de brief van de Galaten kan hij zeggen dat Christus in mij leeft, dat is mijn hoogste doel. Dat zou ik graag willen. Maar het is eigenlijk steeds andere woorden voor hetzelfde. De eer van Christus zoeken. En dat doet Paulus niet alleen in zijn dienstwerk als apostel. Dat is voor Paulus een levenszaak. Je leeft niet alleen voor Christus in de kerk, in je geloof, Je leeft voor Christus in alles wat je doet en laat. En Paulus steekt dat niet onder stoelen of banken. Hij voegt hier toe in vers 20 dat hij op dat punt in alle openheid spreekt en handelt. Iedereen mag wat Paulus betreft weten wie Christus is en wat Christus voor hem betekent. Paulus wacht niet op bepaalde momenten en omstandigheden om daar eens iets van te zeggen. Paulus houdt het niet in de binnenkamer, zo op een Bijbelkring. Daar wil ik er nog wel eens over praten. Nee, in alle openheid laat Paulus de mensen om hem heen weten wie Christus is. En hoe geweldig het is wat hij voor ons mensen heeft gedaan. Ja, zegt Paulus aan het begin van het stukje wat Magie net heeft gelezen. Het hele Romeinse hoofdkwartier weet wie Christus is. Ik zit hier gevangen, maar ik heb de tijd maar gebruikt om de mensen eens te vertellen waarom ik hier gevangen zit. Dat ik geen misdaad gepleegd heb, maar dat ik alleen maar geloof in Jezus Christus. Dat is de enige reden waarom ik hier gevangen zit. En toen zeiden de mensen natuurlijk, hé, wat vreemd. Wat is die Christus dan voor iemand dat je daarvoor in de gevangenis belandt? Nou, zegt Paulus, dat wou ik wel vertellen. Daar hield ik mijn mond dan niet over. En inmiddels blijkt dus de hele kazerne, de hele gevangenis, op de hoogte te zijn van wie Christus is. Paulus neemt geen blad voor de mond. En hij heeft blijkbaar de mensen daar laten zien hoe liefdevol Christus is. Wat hij allemaal voor mens en wereld heeft gedaan. En wat dat ook voor hem betekent. Hoe hij dus midden in de gevangenis, en het was alles behalve een bijl met baaiers, daar zat je echt niet lekker. Daar had je geen tv. Daar zat je vaak gegezeld, rug open, in een blok hout. En dan zeggen, ik weet hoe geweldig Christus is. Terwijl je geen kant op kunt. Ja, maar Christus blijft mij hoop en vertrouwen geven. Met Christus komt mijn leven terecht. En komt er ook iets van terecht. Waar ik ook zit, wie ik ook ben. En het mooie is dat Paulus hier zegt van, ik wil Christus eren met mijn lichaam. Daarmee bedoelt hij ongetwijfeld hier en nu. Niet straks op de nieuwe aarde met een harpje op een wolkje. Maar hier en nu, in mijn lichaam, zoals ik hier leef. Hier wil ik God in Christus eren. Maar dat lichaam, daar zit er nog wel iets meer in. Je kunt God eren met je gedachten. Met alle woorden die je paraat hebt. Met alles wat je uitspreekt. Je kunt God eren met een gevoel dat je hebt. Een stuk blijdschap wat je tentoonstrijdt. Maar ook een stuk verdriet over hoe alles misgaat in de wereld. Dat je met God meehuilt. Ook op die manier kun je God in Christus eren. Maar ik denk dat dat lichaam voor Paulus ook wel betekent dat je Christus eert door aan je geloof handen en voeten te geven. Dus niet alleen mooie woorden, maar vooral ook in daden zichtbaar maken hoe geweldig Christus voor jou en de wereld is. En er staat erbij wat Paulus betreft dan zonder schaamte. En dat klinkt een beetje als, nou, Paulus is nergens bang voor, schaamt zich ook nergens voor. Hij komt er gewoon open en eerlijk vooruit. Maar dat heeft Paulus al gezegd. Dat zei hij al bij die woorden in alle openheid. Dat zonder schaamte waar hierover gesproken wordt, daar staat in de vorige vertaling dat hij niet beschaamd zal worden. Met andere woorden, Paulus is er absoluut niet bang voor dat God hem op welke manier dan ook maar zal teleurstellen. God zorgt ervoor dat je niet voor schut staat. Als je het opneemt voor Christus. Als je Christus groot maakt. In je woorden en in je daden. Met je gedachten, je gevoelens en je gedrag. Dan zul je niet beschaamd uitkomen. Dan laat God je op zo'n moment niet vallen. En dat is toch verrukkelijk om dat te weten. Dat je dus gewoon niet voor schut staat. En dat God zoiets ook niet laat gebeuren. De eer van Christus is God alles waard. En hij ondersteunt je en draagt je in dat opzicht aan alle kanten. Christus eren. De mensen vertellen. In woord en daad. Hoe groot Gods liefde in Jezus Christus is. Voor die mensen die naast je wonen. Voor het gemeentelid waar je het soms best lastig mee hebt. Ja, notabene voor jezelf. Dat God het met jou en in jou ziet zitten. Nou, als God het in mij ziet zitten, dan ziet hij het zeker in jou zitten. Dat elkaar voorhouden. In alle openheid. En dan zegt Paulus, dat moet je dus niet doen op het moment dat je lekker in je vel zit. Kijk, dat is mooi gemakkelijk. Of misschien ook niet. Nee, in alle omstandigheden. Het maakt Paulus niet uit wat hem overkomt. Het enige wat telt, de eer van Christus. In de gevangenis? Oké, dan in de gevangenis. Ben ik vrij? Oké, dan in alle vrijheid. Ga ik sterven? Dan in mijn sterven. Blijf ik leven? Dan ga ik in leven. Christus eren. Ben ik rijk? Oké, dan doe ik het als rijk. Ben ik arm? Nou, als arme kan het ook. Ben ik jong? Tuurlijk. Ook als je jong bent, kun je Christus eren. En als je oud bent? Paulus zegt, het maakt toch niet uit. In je ouderdom kun je de prachtige glans van Christus liefde laten zien. In je rijkdom. In je ziekte. In je sterven. Het maakt niet uit. Er is geen situatie te bedenken waarin je als mens zou moeten zeggen, ja, nu moet ik passen. Ik weet werkelijk niet hoe ik hier Christus zou moeten en kunnen eren. Er is geen situatie te bedenken. En Paulus loopt daar dus warm voor. Petrus doet het op zijn manier. En hij zegt van waar ik nou echt helemaal enthousiast voor word, is dat ik jullie mag herinneren wat God in Christus allemaal gedaan heeft. Want laten we wel wezen, het ergste wat een mens kan overkomen is dat hij vergeet wat God heeft gedaan. Dus ik blijf jullie herinneren. Ik roep het steeds weer op. Oké, het is steeds weer hetzelfde verhaal, maar laten we het alstublieft niet vergeten. Dat is de passie van Petrus, herinneren. En Johannes zegt, mijn passie is dat jullie net zo blij worden van alles wat God gedaan heeft als ik. Zo begint hij zijn eerste brief. Het zou toch jammer zijn als jullie die vreugde die ik heb missen. Ik wil jullie daar graag in laten delen. En ik wil jullie laten ontdekken waarom ik zo ongelooflijk blij in het leven kan staan. Motieven, drijfveren. Je hebt ze zelf natuurlijk ook. En eigenlijk is het ook een ander woord voor het eren van Christus. Voor mij is het een passie om de sporen van God te zoeken. De sporen van God in dit leven. In onze tijd, in onze wereld. En die sporen ook aan te wijzen. In een stuk prediking, verkondiging. Hoe is God vandaag dichtbij? Soms ook veraf. Waar is God eigenlijk? Waar zien we iets van Christus oplichten in onze tijd? Wat dat betreft vind ik altijd die geschiedenis van Elia prachtig. God komt daar niet met donderend geweld. Niet met groot geraas. Niet met alles wat de aandacht trekt. Maar God is daar waar het stil is. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Maar het is wel meer typisch God. De stilte, de rust, het bescheiden aanwezig zijn. Dan het grote verhaal en het grote lawaai. Christus, als hij in Eindhoven had rondgewandeld, hoe vaak waren wij aan hem voorbij gelopen? Omdat we niet in de gaten hadden, gehad zouden hebben, dat hij het was? Zo stil en ingetogen bescheiden. Als een zoon van een timmerman kwam God ons nabij. Liederen zeggen daar prachtige dingen over. De hand van God doet in de tijd tekenen van gerechtigheid. En de geest vuurt ons dan aan om die tekens te verstaan. Gezang 2:25. Nou, die tekenen van gerechtigheid ontdekken en elkaar voorhouden. De wereld doorgaan met open ogen, open oren, om al Gods tekens te verstaan en dan te zien waar de hemel ons begroet. Als we op dat punt elkaar zouden kunnen bemoedigen en zo Christus zouden kunnen eren. Zou dat niet prachtig zijn het komende seizoen? En vraag jezelf zo na deze dienst nog eens af. Wat bezielt mij nou eigenlijk? Als ik zou moeten zeggen met mijn woorden wat mijn drive is in het leven. Heeft dat dan iets met die eer van Christus te maken? Zoek er eens eigen woorden voor waar jij nu eigenlijk helemaal voor gaat, wat je doel is. Ik eindig bij waar ik begon. Dat prachtige Engelse zinnetje. Het begon met your potential, our passion. Een christen zou volgens mij kunnen zeggen God's potential, our passion. Wat God allemaal in huis heeft, daar gaan wij voor. Dat mag de hele wereld weten. Daar gaan we zelf uit leven. En dat willen we graag aan anderen laten zien. Heel de wereld mag weten wat God in zijn liefde voor ons allemaal kan en wil doen. Daar mogen we, wat mij betreft, in ieder geval in dit seizoen, warm voor lopen. Daar mogen we, wat mij betreft, ons leven lang voor in vuur en vlam staan. God's potential. Our passion. Amen.
We gaan nu zingen lied 105 en dat is Jezus voor liefde. Dat is een kanon en die willen we in 3 groepen graag zingen. We beginnen deze keer aan deze kant, dat is groep 1. Middenvak is groep 2 en aan de rechterkant groep 3. We zingen hem 2 keer en dat betekent dat de laatste groep hem 2 keer zingt. Dus jullie zingen hem 2/3 keer en jullie 2/1 keer. Moet lukken zo.
Voordat wij gaan collecteren wil ik even uw aandacht voor iets vragen. Collega van der Dus en ik hopen het komende jaar een aantal catechesediensten te organiseren in de middag. En we willen u eigenlijk allemaal, jong en oud, ervoor uitnodigen om daar aan mee te gaan doen. Wat is het verhaal? Nou, het is een vooral hip gebeuren. Wij willen in die diensten de hoofdlijnen van het christelijk geloof in beeld brengen. Dat is de H. Het inhoud van ons christelijk geloofsleven. We willen dat graag interactief gaan doen. En niet alleen voor en na, maar ook tijdens de diensten. En we willen het praktisch houden. Wat heb ik eraan en wat kan ik ermee? Hip. Dat is de formule. En we hopen dat het in ieder geval de eerste keer u allemaal uitnodigt om te komen. Dat kunt u altijd later nog zeggen. Het viel toch wat tegen. Maar we hopen, 16 september, volgende week zondagmiddag, begint collega Van der Dussen ermee. Op deze manier wat hippe diensten aan u aan te bieden. Dat wou ik even kwijt, mede namens mijn collega. Wij gaan collecteren. Dat doen we niet voor alle hulpbehoevende studenten, maar wel voor een paar theologische studenten die niet zoveel geld hebben. Dus hierbij.
Peter en Sjoertje Schede met hun kinderen gaan verhuizen. En wij willen graag als koor iets voor hun zingen. Dat is uit de eigen bundel 134, Mine at Sight. En dan zou het fijn zijn als het koor naar voren komt en als u als gemeente het refrein, het Mine at Sight, mee zou willen zingen. Dan kunnen we hun dat meegeven.
Goedemorgen. De reis van je leven, daar bestaat uit een aantal onderdelen. U hebt, als het goed is, allemaal een preekschets gekregen. Een bijbelleesrooster wat u thuis kunt gebruiken. Er is ook een bijbelstudie bij, die is voor gebruik in groepen. Er hebben zich vrij veel mensen ook individueel opgegeven. Die groepen die zijn ondertussen samengesteld. En die groepsindelingen liggen op de tafel voor de postvakjes. Dus wie zich individueel heeft opgegeven of die daar even wil checken. Bij welke groep die is ingedeeld, op welke avond. Van die groepen heb ik één persoon schuin en dik afgedrukt. Met het verzoek of de groepsleden met die persoon contact willen opnemen om af te spreken waar ze bij elkaar komen. Daarnaast zijn er een paar bijbelkringen die ook nog hebben opgegeven dat ze wel openstaan voor anderen. Daar heb ik ook een paar mensen aan toegevoegd. En ik kan me voorstellen dat met alle groepen die er gemaakt zijn, alleen de individuele groepen zijn er al een stuk of 7, 8. Met al die groepen dat mensen zeggen, dat kwam er toch net niet uit. Verzoek om even onderling dat te regelen. En als je er niet uitkomt, neem dan even contact op met een van de mensen van de werkgroep. Dat geldt ook voor de mensen die denken, ik had eigenlijk toch nog wel mee willen doen. Neem even contact op met Lea Venderbos, met Annette Pelgrim of met mijzelf. Dank u wel. En Lea staat zo meteen achterin, daar kunt u zich zeker nog aanmelden.
Dat is nu het moment om samen onze voorbeden uit te spreken. Wij willen voorbeden doen voor de familie Niewold, Anouk, Jaap en Annette. Annette zal ook de komende week nog in het ziekenhuis moeten verblijven. We willen met hen bidden om moed en vertrouwen en verlichting van de last die de reuma met zich meebrengt. Om rust en ruimte om met de toenemende reumaklachten te leven. En bidden voor de juiste zorg. We willen ook bidden met het oog op de rechtspraak in Nederland, dat er recht gesproken en recht gedaan mag worden en dat er wijsheid van God mag zijn bij de rechters. We bidden in dit verband ook in het bijzonder voor leden van onze gemeente die in rechtszaken verwikkeld zijn. We bidden samen voor de reis van ons leven de komende 40 dagen. En we willen uiteraard samen bidden voor het nieuwe seizoen. Laten we samen bidden. En dank. Vader in de hemel, wat geweldig om te mogen zingen, waar ons de tijd door de vingers glipt. Houdt u de tijd in uw handen. Waar wij soms niet van een bepaald spoor af kunnen komen, kunt u ons leven wenden, een keer geven. Waar wij het soms niet zien zitten, brengt u ons Christus in beeld. Beeld van uw onvoorwaardelijke en duurzame liefde. Waar wij soms nauwelijks in onszelf geloven, komt u ons tegemoet met uw geloof in ons. U bent groot in uw betrokkenheid op ons leven. Uw mogelijkheden, alles wat u in huis hebt, het is meer dan wij in een leven kunnen bevatten. Maar we zouden het zo graag uitgewerkt willen zien in het leven van onszelf, de gemeente waar we toe behoren, uw gemeente wereldwijd, maar vooral dat heel uw schepping mag ontdekken wat u allemaal in huis hebt. En dat zo heel de schepping Christus mag eren. Hier laat dat voor ons niet alleen maar een mooi verhaal, prachtige woorden zijn, maar laat het onze passie worden. Onze hartstocht. Dat we helemaal gaan voor wat u allemaal in huis hebt.
Help ons het te ontvangen en op onze beurt ook weer door te geven. Help ons zo u te zien, in welke omstandigheden wij ook maar leven. Of we worstelen met ziekte, zelfs soms ongeneeslijke ziekte. Een gevecht tegen de reuma. Een gevecht tegen een leven dat maar niet tot bloei kan komen. Dat niet helemaal uit de verf kan komen. Heer, wat een gevecht heeft de familie Niewold op dat punt te leveren. We bidden u, wilt u wat u allemaal in huis hebt, juist ook aan hen geven. En geef dat zij ook in deze dingen mogen zeggen en mogen beleiden. Jezus Christus is Heer. Help hen zo in hun omstandigheden te verwachten wat u allemaal voor hen in petto hebt. Geef ze zo moed en vertrouwen. De goede zorg, uw liefdevolle aandacht. Heer, we vragen het voor hen en daarmee voor allen die in ons midden worstelen met wat dan ook maar. Als het gaat om lichamelijk ongemak, ziekte en moeite. Heer, wat hebt u veel in huis? Kom ons daarmee tegemoet. We bidden u voor onze overheden en nu in het bijzonder voor de overheid die recht spreekt. Heer, we bidden om wijsheid. We bidden om recht. Dat er in onze samenleving daadwerkelijk iets mag zijn van wat u beoogt met deze wereld. Recht en gerechtigheid. Dat ze mogen vloeien als een grote beek. En dat inderdaad recht en gerechtigheid ons land mogen overspoelen. We denken daarbij in het bijzonder aan gemeenteleden die op dat punt in processen verwikkeld zijn. Heer, laat er recht gedaan mogen worden. Laat er wijsheid zijn in de rechtspraak. Heer, we zijn aan iets begonnen, de reis van ons leven. We willen het bij u brengen. Want we geloven dat als het in uw handen is, er meer uitkomt dan wanneer alleen wij het organiseren. Heer, laat het vruchtbaar mogen zijn. Laten we enthousiast mogen worden over deze wandeltocht met u. Deze weg langs die momenten in ons leven die van belang zijn. Help ons op dat punt elkaar te verstaan, elkaar te bemoedigen, van elkaar te leren en elkaar zo te versterken. In geloof, hoop en liefde. Wilt u zijn met allen die mee gaan doen? Ook met allen die niet meedoen? Wilt u zijn met mensen die gespreksleider zijn of coördinator? Mensen die op een andere manier een taak hebben? Vader, laat het een goede reis mogen zijn. Met een behouden aankomst. Waarin u tot uw doel komt. Met ieder van ons. We willen al het gemeentewerk bij u brengen. Omdat het kleine wat wij doen door u machtige uitwerking kan krijgen. 5 broden en 2 vissen, genoeg voor 5000 man. Hier zo leggen wij dat kleine wat wij hebben, het seizoenwerk, in uw handen. En we vragen u of u het wilt gebruiken. Dat ons geloof daardoor mag worden opgebouwd. Dat de onderlinge gemeenschap mag worden versterkt. En dat er een getuigenis mag uitgaan van onze gemeente in deze stad. Wilt u alles wat daaraan dienstbaar is, zegenen, bevestigen, vruchtbaar laten zijn. Wees u zo bij ons in de prediking en in de viering. Het kringwerk voor jong en oud, de werkgroepen, de commissies, de bijbelkringen, jeugdclubs, gebedskringen, catechese en andere vormen van onderwijs in de kerk. De wijkteams en alle andere vormen van onderlinge zorg. De volgende fase ook van open gemeente. Heer, er staat veel op stapel. Wilt u er uw werk mee doen? Zo dragen we elkaar aan u op. En zo komen we ook in de stilte bij die dingen die ons op het hart liggen.
En samen bidden wij. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. We sluiten af met een gebed. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. E71. Laten wij nu de zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.
Amen, amen, amen. Ja, het is een morgen van veel afkondigingen blijkbaar. Eén geluk, het is de laatste keer deze dienst dat er gebeurt. Ik ga nog iets zeggen over de rest van deze startzondag. Zoals jullie weten hebben we op de startzondag namelijk altijd ook activiteiten na de kerkdienst. En dat is uiteraard een prima gelegenheid om weer eens een keer iets met elkaar te doen. Waar we allerlei gemeenteleden tegenkomen die we in de rest van het seizoen, door allerlei kringen waar we dan bij horen, de rest van heel veel andere mensen niet tegenkomen. Dus juist een goede gelegenheid voor ontmoeting. Zometeen gaan we dus naar de velden van Rust Roest. Iedereen heeft als het goed is een velletje in zijn postvak ontvangen hoe die daar kan komen. Eigenlijk is het heel makkelijk voor degenen die dat niet hebben ontvangen in een postvak, omdat ze dat niet hebben of omdat ze het vergeten zijn. Als je naar de Karel de Grotelaan gaat en je gaat de ring op richting het Evaluon, de Limburglaan op, onmiddellijk de parallelweg op, dus niet op de ring blijven rijden. En dan is het de tweede of derde weg aan je rechterhand, de Karel Martellaan. Daar zitten de velden van Rust Roest. Nou, er zitten er twee. Fijn. In elk geval die parallelweg op en opletten en weg rechts.
We gaan eerst bij de rotonde rechtsaf. Dan komt u bij een stoplicht. En direct na dat stoplicht is de parallelweg. Als u eerder rechtsaf gaat, dan is het een fietspad. Dus bij de rotonde hier, dus linksaf de kerk uit, naar de rotonde, bij de rotonde rechtsaf, doorrijden tot het volgende stoplicht en bij dat stoplicht de parallelweg op.
Ah, fijn. Je kunt dus eigenlijk veel beter... Goed. Voor degenen die geen routeplanner hebben, volg dus de instructies hier. Dit zal wel kloppen. De Karel Martellaan, onthoud dat in elk geval. Goed, nu iets inhoudelijks nog. Iets belangrijks om te onthouden, in tegenstelling tot wat eerder deze dienst gezegd is, er is geen koffiedrinken in deze kerk. Koffiedrinken zal plaatsvinden op de velden van Rust Roest. En daar krijg je ook iets bij de koffie als u daar zin in heeft. Dus hier is geen koffiedrinken. We houden op de velden van Rust Roest een spellencircuit. En dat spellencircuit is veelzijdig. En ik denk dat u nog nooit in een paar uur tijd al langs zoveel landen bent geweest. En in die tijd wordt u ook getoetst op uw kennis van diverse dingen en ook op behendigheid. De spellen beginnen om 11:45. Dus zorg dat u op tijd bent en ook aan koffie al gehad heeft. De details van het spel zullen ter plaatse worden uitgelegd. Bij de ingang krijgt u een gekleurd briefje, de ingang van het sportveld. En dat moet u goed bewaren. Het is belangrijk dat eigenlijk, dat is niet de bedoeling dat u dat briefje met anderen gaat ruilen. Mocht u wegens hele bijzondere reden dat toch per se willen doen, dan is er één voorwaarde, u mag niet van kleur wisselen. Dus het zijn briefjes met kleuren en nummers. U mag eventueel een briefje wisselen om het nummer, maar niet om de kleur. Dat is belangrijk. Goed, dan zullen rond ongeveer 13:30 zullen de spellen afgelopen zijn. Dan gaan we met elkaar lunchen. En dan krijgen we ook te horen wie er gewonnen heeft met een prijsuitreiking. Als u denkt van dat hou ik lang niet uit tot 13:30, want dan heb ik al lang honger. Daar heeft de commissie over nagedacht en tussendoor zullen jullie ook nog van iets voorzien worden. Tot slot nog twee dingetjes. We hebben eigenlijk nog een paar extra vrijwilligers nodig om de spellencircuit goed en soepel te laten draaien. Dus als er even twee vrijwilligers nog zich willen melden bij mij tussendoor, hier of straks op de sportvelden. En dan is alles zo rond. Dan zie ik u graag straks terug bij de sportvelden. Bedankt.